En aan het begin van de avond, broeders en zusters, gaan we weer netjes naar 1 Thessalonicenzen 4, waar we laatst gebleven waren, ongeveer in de buurt van vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods, nederdalen van de hemel. En die in Christus. Wij waren gebleven in Titus hoofdstuk 3, bij vers 7. En eigenlijk is dat ook de climax, het hoogtepunt van de brief. Hetgeen betekent dat vanavond de brief als een nachtkaars uitgaat. Waarschijnlijk. Nou, dat vind ik van sommige brieven inderdaad, ja. Dan krijgen we, ik noem het altijd een beetje spot, en dan krijgen we nog de hartelijke groeten van Paulus. Maar goed. Zo is het nou eenmaal. Maar we waren vorige keer in vers 7 van hoofdstuk 3, waar zojuist nog eens een keer het werk van de Heer Jezus voor ons, in het verleden en in het heden, werd samengevat. Waarin immers gezegd werd dat hij ons zalig maakt, dan wel bezig is ons zalig te maken, dan wel ons zalig gemaakt heeft, na zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte, een vernieuwing des Heilige Geestes en zo verder. En daarna vers 7 het doel, en dat is daarmee ook inderdaad onze toekomst. Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, maar dat gebeurt al in de voorgaande vers uiteraard. Het wordt hier nog een keer herhaald. Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Wij zouden erfgenamen worden. Gedachte is een heel eenvoudige. In vers 5 wordt al gezegd dat het gaat om wedergeboorte, waardoor wij immers kinderen Gods zijn geworden op grond van geloof. Maar zegt zelf de apostel in Romeinen 8, indien wij kinderen Gods zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En het volgende vers spreekt dan over de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En hier hebben we dezelfde gedachte, wedergeboren volgens vers 5 en 6 eigenlijk. En vers 7 spreekt over het vervolg erop. Dat wil zeggen, Romeinen zegt, spreekt dan over heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden ter gelegenheid van onze aanstelling tot zonen, Romeinen 8 nog steeds. En hier wordt gesproken over, opdat wij erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. En het gaat dus inderdaad om precies hetzelfde. Niet maar onze behoudenis als zodanig, niet het feit dat we eeuwig leven hebben of zullen hebben of voor eeuwig met de Heer in de hemel zullen zijn. Of meer van dit soort dooddoeners, want dat zijn het eigenlijk. Hè? Het is niet een mooi woord ervoor, maar laten we zeggen clichés, lege dingen. Nee, het gaat erom dat wij als gemeente van eerstelingen geroepen zijn om te delen in de heerlijkheid en daarmee de heerschappij van Christus. We hebben daar vorige keer ook bij stilgestaan en ik heb u, dacht ik, ook wel aangehaald. 1 Petrus 1, zal wel, dat weet ik niet, maar het ligt voor de hand. 1 Petrus 1, vers 3. En God heeft ons wedergeboren tot een erfenis. Onvergankelijk, onverderfelijk en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En Jacobus zegt het ook aardig in Jacobus 1. Hij heeft ons wedergebaard door zijn woord, door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstgeborenen, eerstelingen. Zijn er schepselen en eerstelingen is ontleend, term ontleend aan de oogst. De eerste vruchten van de oogst heten eerstelingen. Maar als het over mensen of dieren gaat, dan heet het eerstgeborenen. En eerstgeboorterecht brengt erfenis met zich mee. Eerstgeboorterecht hangt rechtstreeks samen met aanstelling tot zonen. Wat helaas in onze statenvertaling zo zwak vertaald is met aanneming tot kinderen. Het lijkt er zelfs niet op, hè? Nou goed, heel in de verte dan. Maar dan wel erg in de verte. Het gaat om zo'n stelling. Het is wat Jacob overkwam toen hij de eerstgeboortezegen kreeg voor Esau enzovoorts. Hè. Het is wat Efraïm overkwam toen hij de eerstgeboorte zegen kreeg boven Manasse. Het is waartoe wij geroepen zijn. Onze aanstelling tot zonen bij die gelegenheid zou ons die heerlijkheid geopenbaard worden, zoals Romeinen 8 het dan formuleert. En hier gaat het over, opdat wij erfgenamen zouden worden. Begrijp je me goed, niet erfgenamen van het eeuwige leven, maar er staat naar de hoop des eeuwige levens. En naar wil zeggen in overeenstemming met. En hoop is gewoon verwachting, toekomstverwachting. Overigens gebaseerde toekomstverwachtingen, op grond van de beloften Gods, uiteraard. En hier staat gewoon hoe het is. Op grond van dat eeuwige leven dat we hebben, als eerstelingen, als eersten, gewoon in het algemeen, op die grond verwachten wij, of in overeenstemming daarmee, uitgedrukt in het woordje naar, verwachten wij ook inderdaad dat wij worden aangesteld tot zonen, tot erfgenamen. Mocht 1 Petrus 1 vers 3 en Jacobus 1 niet genoeg zijn, dan heb ik altijd nog Efeze 1 vers 5 of 6 of wat het maar was. Waar het ook zo fraai staat. Namelijk dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. En op die grond zijn wij gepredestineerd, tevoren verordineerd, gepredestineerd tot zo'n stelling. Slaat niet op mensen in het algemeen, slaat op gelovigen, op hen die in Christus zijn. Zij zijn, aangezien ze in Christus zijn, uitverkoren van voor de nederwerping der wereld, net als Christus zelf. En net als Christus zelf tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. Met hem is het al gebeurd, officieel, toen, bij zijn verlossing van het lichaam, om zo te zeggen, bij zijn opstanding uit de dood namelijk. En hetzelfde zal ons als gemeente overkomen wanneer wij verlost worden van het aardse huis, deze tabernakel. Want dan zullen wij een gebouw hebben bij God en als het even kan, overkleed en wel. Dat was 2 Korinthe 5. En het hangt samen, zoals daar staat, met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar goed, het is allemaal één geheel. Opdat wij erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. De prediking van het evangelie als zodanig is een prediking aan de mens die dood is door de misdaden en de zonde. Het is een prediking die inhoudt dat er inderdaad alsnog leven is. Prediking van leven aan dode mensen. Dat is het idee, de Bijbelse gedachte. Ook 2 Korinthe 5 overigens. Maar waar wij eenmaal eeuwig leven hebben ontvangen, op grond van geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt, is de prediking vervolgens, de prediking aan u en mij vervolgens, is dat wij die kinderen God zijn, erfgenamen zouden zijn. En dus worden wij in ongeveer alle brieven opgeroepen om, laat ik het dan maar met Efeze 4 weer eens zeggen, om te wandelen waardiglijk de roeping, tot zoonschap uiteraard. Waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. Daar gaat het om. En dat is hier ook zo natuurlijk. Tot slot, deze brief is gericht aan Titus, die op Kreta was achtergelaten, de arme man in zijn eentje op dat eiland met een stel luie buiken. Ja. Nou, kwade beesten bovendien ook nog. Volgens hoofdstuk 1. Maar in ieder geval waar het om ging is de opbouw van de gemeente daar als zodanig. Begrijp ik me goed, opbouw van de gemeente. Als ik het woord zeg, dan bedoel ik er altijd mee de opbouw van de individuele gelovigen. Hè? Opbouw van de leden van die gemeente. Want opbouw van de gemeente, zonder dat leden opgebouwd worden, ja, dat is gewoon onzin. Hè? Dat is een organisatie opzetten. En dat was niet de bedoeling uiteraard, dat is nooit de bedoeling in de Bijbel. Integendeel. Goed, ga ik nou niet verder meer op in. Maar waar het maar om gaat is dat deze dingen geschreven worden aan Titus, want die moet weten wat de bedoeling is, wat Gods bedoeling is met al zijn kinderen. Met die gelovigen die aan de Heere zijn toegevoegd met dank aan handelingen 2 of 3 of 4 of wat het maar was. Degene die deel uitmaken van de gemeente. En zij zouden opgroeien tot mannelijke rijpheid, heet zoiets in Efeze. En hier heet het, we zijn geroepen om erfgenamen te zijn, maar het is precies hetzelfde uiteraard. Hè? We zouden volwassen worden en erfgenamen zijn en delen in de heerlijkheid van Christus. Daarna schrijft de apostel in vers 8, dit is een getrouw woord. Hier konden ze het niet vertalen met geloof, want een gelovig woord heb je nog nooit van gehoord natuurlijk. Dus hier is het vertaald met getrouw. Maar het is een getrouw woord in de zin van, men kan erop vertrouwen, het is blijvend, het verandert niet. En godzijdank hebben we dan toch iets in een wereld die constant verandert, iets dat niet verandert. Sommigen vinden dat ongepast, dat de Bijbel altijd dezelfde blijft, dus wat doet men? Men maakt elk jaar weer een andere vertaling, of persiflage, of hoe heet zo'n ding ook weer? Parafrase kan ook nog, ja. Persiflage, die andere woord schiet me zo gauw niet binnen, sorry. Maar elke keer moet het weer anders worden enzovoort. Maar het moet helemaal niet anders worden. De Bijbel in zichzelf verandert namelijk helemaal niks. God ook niet. En Christus ook niet. Gisteren, heden, tot in eeuwigheid dezelfde. Is het enige houvast wat we hebben. En daarom heet het ook de rots. Nou ja, titel van Christus. En daarmee van hem die het woord Gods is. Dan wel in hem, van hem in wie het woord Gods gestalte krijgt. Is het enige wat niet verandert. Vriend. Daarom zou de Bijbel ook niet aanpassen aan de omstandigheden van de tijd of aan onze zogeheten moderne inzichten. Vind ik altijd ook zoiets loms, moderne inzichten. Inzichten waren altijd modern, dat weet u toch? En wat wij vandaag modern noemen is morgen achterhaald en heeft men weer moderne inzichten. Ik bedoel, het schiet echt niks op, hè? Maar wat hetzelfde blijft, is inderdaad die Bijbel. Het woord Gods. En dus dit is een getrouw woord, is een blijvend woord, is een definitief woord. God verandert zijn plannen ook niet, daarom hebben we ook niet behoefte aan allerlei profeten die van tijd tot tijd opstaan. Nou goed, allerlei profeten die van tijd tot tijd opstaan en ons meedelen dat God zijn plannen gewijzigd heeft of aangepast heeft of teruggetrokken heeft. Dat komt ook allemaal nog voor. Ja, dat is leuk. Ik heb een paar weken geleden gesproken over het verschijnsel dat er altijd wel weer eens iemand opstaat die beweert dat hij Elia is. En een poosje terug las ik in de krant dat zekere dominee uit het Westen, waar woonde die weer, was overleden. Wiens naam we nou niet zullen noemen, omdat het u toch niet aangaat. Ik denk, nou, die is er dus niet meer. Want die werd ook beschouwd als Elia door zijn volgelingen. Al sinds 30, 40 jaar geleden, 50 jaar geleden, hoe lang het maar was. En sinds kort weten we dat er weer iemand al een tijdje iemand rondloopt die zich voor Elia uitgeeft. Ik kan zo nog een handvol namen noemen uit de loop van de tijd. Tamelijk recente tijd zelfs nog. Niet specifiek in Nederland, maar mensen die zich uitgeven voor Elia. Op basis van het laatste vers van het Oude Testament. Nou, het ene laatste dan. Zie, ik zend jullie de profeet Elia eer dat die dag des Heren komt. Dus er is een vacature altijd, hè? Waar men dankbaar gebruik van maakt. Die mensen komen ons altijd vertellen dat de Heer rechtstreeks tot hem gesproken heeft en zo verder. En dus een speciale boodschap heeft voor de eindtijd. En men realiseert zich niet dat daarmee wel degelijk de Bijbel zelf geweld wordt aangedaan. Dat zonder meer gezegd wordt dat Gods woord, de Bijbel zelf, dat die onvolledig is. En dat er wat aan toegevoegd moet worden. Men begrijpt niet dat dus die tekst van toepassing is. Die zegt dat ieder die er wat aan toevoegt, die zij vervloekt. He? Alleen, men is zich dat dikwijls niet bewust. Dat men spreekt in strijd met wat de Bijbel zelf zegt. En dat is omdat er nog een leemte, vacature wil ik niet zeggen, maar dat er nog een leemte is. He? Die leemte is een algemeen gebrek aan bijbelkennis. Begrijp me goed, ik schaam me daar zelf gewoonlijk bij in als ik dat zeg. Ik verbeeld me heus niks. Maar in het algemeen is er een schromelijk gebrek aan kennis van de Bijbel. Overal. Zo zonder meer. En waar dat er is, is er ruimte voor de meest vreemde leringen. Zo gaat het altijd, hè? Nou goed. Nee, de Bijbel is inderdaad compleet en betrouwbaar in zichzelf. God heeft er ook niks aan toe te voegen. Dit is zijn laatste woord. Zie, en daar houdt hij zich aan. Hij is getrouw aan zijn woord. U weet wel, Romeinen 3. Zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Het feit dat Israël zich niet houdt aan het woord Gods wil toch niet zeggen dat God zich niet houdt aan zijn woord. God is getrouw, enzovoort. Hè? Zo staat het daar ook allemaal. En daar houd ik het dus maar op. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat gij ernstelijk bevestigd. Dat wil niet zeggen dat het niet eerder gepredikt is, maar het wil zeggen dat het bij herhaling en eigenlijk bij voortduring gepredikt zal worden. Dit is waar het werkelijk om gaat. En dat zou ik u ook vanavond wel op het hart willen drukken, maar ik weet dat ik dat ook niet kan. Maar goed, maar ik hou het u dan toch maar voor. Helaas, niet om kritiek te hebben, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar helaas is zoveel prediking, zoveel geestelijk werk of wat er voor door moet gaan, gericht op de mens, op ons, op u en mij. U hebt moeilijkheden in het leven, ik heb problemen in het leven, zijn dingen waar we geen raad mee weten, dat is toch zo of niet? Zijn toch dingen die we wel anders zouden willen, die ons dwars zitten? Nou ja, die we liever anders hadden gewild, oké. En veelal ook dingen die helemaal niet meer anders kunnen inmiddels. Dus, en dat is nog erger, nog frustrerender. Zie? En dan leren wij door allerlei soorten prediking en onderwijs hoe we daarmee om moeten gaan. Dat om, dat heb ik nooit begrepen. Van omgaan. Als ik het hoor, denk ik al, je moet er omheen lopen. Maar vooruit. Weet ik veel. Maar in ieder geval, hoe we daarmee aan moeten. Hè? Wat we de... Nou ja, goed. Hoe we ons leven moeten inrichten of niet moeten inrichten en al dat soort dingen meer. Ik geloof daar helemaal niet in. Dat is bovendien niet het werk dat de Heer aan ons en voor ons of in ons of door ons zou doen. Wat wij zouden moeten leren namelijk, is dat ondanks al die dingen die hier misgaan, God een werk aan ons doet en dat werk, dat zal niet misgaan. Dat is het nou juist. Soms denk ik, men zou op de lagere school een boek prediker moeten onderwijzen, zou het uit hun hoofd moeten leren, tegen dat men dan middelbare leeftijd bereikt, begrijpt men misschien wat daarin staat. Maar goed, daar staat dat hier helemaal niks volmaakt is. Dat het ook onzinnig is om het na te streven. Daar staat ook dat je alleen maar ellende over je heen had als je denkt dat je de wereld moet verbeteren. Staat er echt allemaal zwart op wit en bij herhaling. Het kan domweg niet. Hoofdstuk 1 begint er al meteen mee. Wat krom is, kan niet rechtgemaakt worden. En wat er niet is, kan niet alsnog aangevuld worden. Of kan niet geteld worden, staat er dan letterlijk. Maar dat is wat het betekent. Het kan gewoon niet. Aan de andere kant leren wij dat voor zover er iets krom is en recht gemaakt zou moeten worden, zal de Heer dat doen, maar niet voor zijn wederkomst. Zie? En dat hebben wij maar te accepteren, waarom ook niet? Hoezo zouden wij dat niet accepteren? Je kan wel zeggen, dat pik ik niet. Nou, wat dan? Goed, dan pik je het niet. Zo'n kip heb ik ook eens gehad, die is geëindigd in de soep. Maar laat maar zeggen. Nou, dat pik ik. Goed, dat pik ik. Dat pik ik niet. Oké, en dan? Dan haal je toch nog meer ellende over je heen. Dat is ook niet de bedoeling. Wat wij zouden leren, staat ook in Prediker trouwens, is dat we onze hoop niet zouden stellen op de toekomst hier. Zo van, misschien wordt het morgen beter. Het wordt namelijk niet beter. En dat is wat we zo snel mogelijk zouden leren. Het wordt niet beter. Het blijft zo. Het enige wat overblijft, maar ja, dat klinkt een beetje aan de krappe kant, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar wat er overblijft is dat we onze blik zouden richten op de dingen boven de zon, heet dat. Op een werk dat de Heer in ons zou doen en aan ons. Ondanks wie wij zijn en ondanks dat zoveel dingen naar onze maatstaven in dit leven fout lopen. Maar dat zijn onze maatstaven. God heeft er al lang mee afgerekend. De prediking van het evangelie, nou ja, niet eens het evangelie nog. Maar de prediking van wat aan het evangelie vooraf gaat, namelijk dat één voor allen gestorven is, is de boodschap dat God al afgerekend heeft. Wat dat betreft hebben wij ook niks meer te verwachten. En de prediking van het evangelie is vervolgens dat hij die de zonde der wereld wegdroeg, dat hij uit de dood is opgestaan en dat een ieder die in hem gelooft, van hem en in hem en door hem, eeuwig leven ontvangt. Ander leven, niet een verbeterd leven, niet een leven met modificaties of iets dergelijks, dat is de wet. Maar zo werkt het niet. Maar integendeel, ander leven. En dat zouden we ons bewust zijn, sterker nog, dat leven zouden we leven. En dat is waar deze brief dus uiteindelijk over gaat. Want dat is de boodschap. De werkelijke boodschap voor gelovigen is niet dat God je leven wil veranderen. De werkelijke boodschap is dat God je ander leven geeft. Ja, eenmaal, ooit. Maar ik bedoel ook elke dag eigenlijk, hè. Dat is ook Bijbels taalgebruik. En geeft het ons elke dag. Niet elke dag opnieuw, maar elke dag is dat leven beschikbaar en zouden wij dat leven. En daar zouden wij onze hoop op stellen. Niet op de vergankelijke dingen van deze wereld. Maar in tegendeel op de beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Zie? En om dit leven hier met al zijn tekortkomingen en gebreken zouden wij gewoon lachen. Dat is het beste medicijn die er is. Ja, deugt niet. Nou ja, en... Ik geloof niet dat dat helemaal orthodox is wat ik nu ga zeggen, maar ik heb altijd het idee dat juist de tekortkomingen in dit leven hier op aarde maken het zo leuk. Zodat ik me afvraag of het in de hemel dan zo leuk is, maar goed. Nee, dan ben ik serieus. Kan ik best een avond met u over praten, maar het is geen Bijbelstudie. Het aardige van het leven hier, alles wat hier op aarde in deze zienlijke wereld is, het aardige ervan is dat het nooit volmaakt is. Dat brengt de verrassingen met zich mee. Dat maakt het interessant. Dus dat meen ik bloedserieus. Ja. Ja. Nou goed. Dat doen we een andere keer als we geen Bijbelstudie doen. Zullen we het daar eens over hebben. Maar goed, terug naar dit vers dan. Dit is de prediking, dit is dat woord dat blijft, dit is dit getrouwe en daarmee blijvende en daarmee betrouwbare woord. En dus deze dingen wil ik dat gij ernstelijk bevestigt, steeds opnieuw bij herhaling, zoals Paulus het zegt in Filippenzen en Petrus zegt het trouwens ook eens in 2 Petrusbrief, bij herhaling, daar gaat het om. Want daar moeten we elke dag bij bepaald worden. Maar als consequentie en als resultaat ook van dit woord Gods, opdat degenen die aan God geloven, zorg dragen om goede werken voor te staan. En goede werken, ja, ik durf er nou niet meer op terug te komen, want we hebben er al uitgebreid bij stilgestaan. Maar goede werken zijn nog steeds die werken die zijn tot heerlijkheid Gods. Goede werken zijn die werken die voortkomen uit geloof. Begrijp je me goed? Niet uit onze menselijke filosofie of goede bedoelingen, of uit een goed hart. Dus ze komen voort uit geloof. En die goede werken zijn ook de enige werken die van Gods wegen beloond zullen worden. En waar onze erfenis beschouwd wordt als loon, u weet wel, de vergelding der erfenis, heet het dus bij gelegenheid, ik meen in Hebreeën 10 of zo. Er worden nogal wat verschillende woorden voor gebruikt. Maar waar de erfenis in de praktijk het loon is, of andersom waar het loon de erfenis is, is het dus van belang dat wij als gelovigen goede werken voorstaan. En dat betekent dus dat we ze doen. Niet dat we ze anderen laten doen. Uiteraard, hè. Zoals ik ben een voorstander dat iemand ze doet. Nee, wij zouden ze zelf doen. Dat is waar het over gaat. Dat is ook wat 2 Korinthe 5 kennelijk verstaat onder: wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Het goede zijn uiteraard deze goede werken, en het kwaad, ja, dat is alles wat niet uit dat geloof voortkomt. Ongeacht of het dingen zijn die in overeenstemming zijn met de wet, of strijdig met de wet, of algemeen gangbare opvatting. Het heeft er niks mee te doen. Het zijn heel wat werken die wij als goed beschouwen, als mensen, die van Gods wegen helemaal niet als goed beschouwd worden. Omdat ze niet voortkomen uit geloof, maar gewoon uit de opvatting en filosofieën van de natuurlijke mens. En zoals gezegd, daar heeft God al lang mee afgerekend. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. Geeft me de gelegenheid trouwens om er ook maar even aan toe te voegen dan, dat voor zover een mens veroordeeld wordt, een ongelovig mens veroordeeld wordt, de jongste dag, dat weet je, ongelovigen. Maar die worden ook geoordeeld op grond van hun werken. En voordat nou iemand alleen maar zit te denken van ja, dat zegt hij wel, maar hoe kan het dan dat ook zondaren ongelovigen geoordeeld worden op grond van hun werken? Hoe kan het dan als God het allemaal weggedaan heeft? Dan moet ik u zeggen, ja, maar daar gaat het ook niet om de gewone, de normale zonden, voor zover zonden normaal zijn dan. Maar de zonden die werken, die voortkomen uit de oude natuur van de mens, gaat waar het bij kinderen gods gaat, om werken des geloofs, werken die voortkomen puur uit dat wat in hen is, aan woord gods, geest van Christus, wat het maar wezen mag, werken die voortkomen uit geloof, daar gaat het bij ongelovigen in hun veroordeling dus ook uitsluitend om werken des ongeloofs. Dat is niet een term die in de Bijbel voorkomt, bij mijn weten, maar de gedachte uiteraard wel. Er zijn een heleboel dingen die mensen doen puur uit vijandigheid tegen de Heer. Toch? Ja, zeker wel. En dat is wat bestraft wordt uiteraard. Maar wat de mens van natuur is, een zondaar, al wat daaruit voortkomt, dat heeft God mee afgerekend. Dat is wat de Heer Jezus gedragen heeft aan het kruis van Golgotha als zoon des mensen. Dat is het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. En toen hij leed en stierf voor de goddelozen, de vijanden, de onrechtvaardigen, en hoe het maar meer heten mag, in Romeinen hoofdstuk 5. Wat geoordeeld wordt aan praktische werken zijn die dingen die voortkomen uit geloof, aan de positieve kant, en de negatieve kant de dingen die voortkomen uit ongeloof. Nou goed, we zien verder het onderwerp niet, maar we zouden ons wel realiseren dat die erfenis recht evenredig is, erfenis uit vers 7 recht evenredig is met die goede werken uit vers 8. We vinden in dat verband trouwens een aardige term. In Filippenzen, is wel aardig om die aan te halen. Ik hoop, ik weet niet zeker, misschien heb ik dat eerder al gedaan naar aanleiding van de uitspraak over de goede werken in deze brief aan Titus. Maar ik haal hem toch maar even aan in Filippenzen hoofdstuk 2. Waar eerst gezegd wordt dat iedereen ooit voor de Heer zal staan en door hem zal geoordeeld worden. U weet wat, dat is die vers 10 van Filippenzen 2. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Populair vers in de leer van de alverzoening. Want dan gaat men nog korter door de bocht dan ik. Daarom redt men het ook, dan komt die bocht niet meer goed uit. Men zegt namelijk, alle knie zal zich voor hem buigen, alle tong zal hem belijden, dus is iedereen behouden. Hetgeen nogal naïef is. En bovendien doet het dit vers niet recht. Waar het om gaat namelijk, is dat we hier een citaat hebben, in elk geval uit Jesaja 45... waarin rechtstreeks geciteerd wordt, en waarbij de gedachte is dat ooit elk mens op een of andere wijze ge dan wel veroordeeld zal worden door de Heer Jezus Christus. En dat is wat hier wordt aangehaald, blijkt uit het verband trouwens ook, want hier staat dat de Heer Jezus eenmaal zichzelf heeft vernietigd, of geledigd, of hoe je dat maar vertaalt uit vers 7, dat hij vernederd is geworden, dat hij gehoorzaam is geworden, vers 8, tot de dood, ja, de dood des kruises, en dan staat er, maar daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in die naam zich alle knie zou buigen. Dat wil zeggen, ieder zal ooit voor hem staan en zich aan hem moeten onderwerpen, maar die onderwerping houdt in de praktijk in voor velen dat zij definitief veroordeeld zullen worden. En dat staat er in Jesaja 45 en de omliggende hoofdstukken trouwens ook vele malen bij. Er staat ook uitdrukkelijk dat zij de ongelovigen niet meer zullen zijn. Op die gaterbanden komt af en toe dat lied voorbij. Dat vind ik een beetje verbazingwekkend, omdat wij in Nederland, wij willen dat nooit horen. Men kent die waarheid niet. Dan zingt men The Wicked Shall Cease. En dat is rechtstreeks de vertaling van die uitspraken in Jesaja. De goddelozen zullen niet meer zijn. Er bestaat een werkwoord voor in het Hebreeuws. Wij niet, we hebben meerdere woorden nodig. Maar er staat recht, zij zullen niet meer zijn. Zij houden op te existeren, staat recht. Dat wil men niet weten. Men wil ze zo lang mogelijk laten martelen en pijnigen of branden. ja, sorry. Ik heb dat in mijn Bijbel nog nooit gelezen. The Wicked Shall Cease, inderdaad, dat is correct. Maar niet behouden worden, dat staat er niet. Integendeel, en dat betekenen deze versen ook niet. Deze versen betekenen dat ieder mens van Gods wegen zal geoordeeld worden. En dat dat een goede verklaring is, blijkt niet alleen uit de context van bijvoorbeeld Jesaja 45, waaraan het ontleend is, maar dat blijkt ook uit deze context. Want het volgende vers zegt, vers 12, en om dat vers ging het me, alzo dan. En u begrijpt toch langzamerhand dat die uitdrukking alzo dan teruggrijpt op het voorgaande. Dat dan heeft altijd de functie van een samenvatting in te leiden. Hierna, na het voorafgaande. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want de gedachte is dat ook u en ik, ook wij zullen voor diezelfde Heer komen te staan en hij zal ons oordelen. Nou, daar ging het om, dat zei ik net. Dat is wat de vorige versen ook betekenen. Was dat iedereen door hem geoordeeld zal worden. Maar vers 12 zegt, ook wij, alzo dan ook mijn geliefden, gericht tot de Filippenzen in dit geval, werkt uw zelf zaligheid met vrezen en beven. In evangelische kring van oudsher een moeilijk vers. Maar ik moet u zeggen dat, het vers op de verkeerde wijze wegwerkt. Men zou het ook niet wegwerken. Men zit namelijk aan dat woord werken vast. Hè? Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Wij evangelischen, althans 50 jaar geleden zal ik dan maar zeggen, wij leerden nee, zaligheid is niet uit werken, is alleen uit geloof. En voor werken waren wij allergisch. Althans, nou niet voor het werk, maar wel voor het woord. Hè? Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, dus een gangbare verklaring van dit vers wordt dan, werkt uw zelfzaligheid uit. Je moet het uitwerken. Zoveel je hebt het is en daarna moet het een beetje gestalte krijgen. Dat is ongetwijfeld wel waar hoor, maar ik geloof toch niet dat dat precies is wat hier staat. Waar het om gaat namelijk is dat het probleem niet zit in het woord werken. Ja, over dat woord struikelt men. Maar de moeilijkheid in de praktijk zit niet in het woord werken, maar zit in het woord zaligheid, waarvan ik dus nu ook maar weer eens een keer bij herhaling zeg, dat zaligheid houdt in alles wat God geeft. En het eerste wat God geeft is eeuwig leven. En sommigen denken, want ik zeg het altijd heel laconiek, sommigen denken dat dat het laatste is wat God geeft. Nou, dat komt omdat het laatste is waar een mens soms aan toekomt. Er zijn mensen die hele leven lang daarnaar zoeken, daarnaar streven, in het idee dat het moet hen gegeven worden, het moet hen aangereikt worden, terwijl het ontkenning is van dat God het al lang aangereikt heeft. U weet wel, was ook Titus, zaligmakende genade Gods, en dus zaligheidgevende genade Gods, is al lang verschenen aan alle mensen. Moet je niet op wachten, je moet het aangrijpen met twee handen. Dat was het idee. En dan begint je leven, niet dat is voor het eind van je leven, en dat was het dan, en nu heb ik de zaligheid. Maar het idee is, dat is het eerste wat God geeft, nieuw leven, anders kan er verder niks gebeuren. En daarna zegt Petrus, God geeft ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Niet dat het niet ergens anders zou staan, maar Petrus zegt het zo mooi in 2 Petrus 1, in zo'n korte uitdrukking. Daar begint het namelijk mee, we krijgen eeuwig leven, dat is zaligheid. Maar al wat hij ons op grond daarvan en eventueel daarna alsnog geeft, heet ook zaligheid. En dan gaan we weer, ik heb het u vaker voorgehouden, we spreken over drievoudige zaligheid, we spreken over drievoudige heiligmaking, of hoe dat maar heten mag, hè. Namelijk naar de geest, naar de ziel en naar het lichaam. Naar de geest ontvangen wij het op het moment dat wij tot geloof komen, naar de ziel komt het tot stand in de loop van ons leven als kind van God. En naar het lichaam, dat komt alleen maar in de toekomst bij de verlossing van ons lichaam. En dus in de praktijk bij de opname van de gemeente of hoe het dan maar heten mag. Die begrijpt u toch? En het hele punt is dat die zaligheid net zo goed insluit niet alleen het feit dat wij kinderen Gods zijn geworden door wedergeboorte, maar het houdt net zo goed in het loon dat wij van Gods wegen in de toekomst zullen ontvangen. Bij de verlossing van ons lichaam op zijn vroegst. Zie? Moeilijker is het niet. En dus werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Bewerkt uw zelfzaligheid, dat kan heel goed. Maar vergis u niet, het is geschreven aan mensen die al zalig zijn. Maar ze zouden ook zalig worden na de ziel. Heb ik dat vorige keer trouwens niet aangehaald uit 1 Petrus 2. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Het welk uw zielen kan zalig maken. Nee, dat is Jacobus 1. Ik bedoelde 1 Petrus 2, sorry. Daar staat, zij zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, door welke gij moogt opwassen, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, tot zaligheid. En toen heb ik die kant op gekeken, van even kijken wat er in de nieuwe vertaling staat, NBG. Tot zaligheid. Dat hoort er nog achter te staan, al leest u dat in uw Statenvertaling dan niet. Zie. Maar het wordt geschreven aan hen die al wedergeboren zijn. Dat staat in de voorgaande verzen, in ieder geval in 1 vers 23. En aan hen wordt gezegd, zijt zeer begeerig naar de redelijk onvervalste melk. Ja, als het niet eerst een baby is, dan kun je het ook niet geen melk geven. Zo zit het gewoon. Dus het wordt gezegd tot kinderen Gods, die alsnog zouden opwassen tot zaligheid. Waarbij hier de zaligheid is uiteraard dat deel van de zaligheid dat men nog niet heeft. Namelijk die erfenissen, zaligheid de ziel. En dus het loon of de erfenis die men in de toekomst zou ontvangen. En dat is waar het om gaat. Dan keer ik even weer terug naar Filippenzen 2. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Vrezen en beven, dat heeft van doen met dat we inderdaad voor de rechterstoel van Christus zouden geopenbaard worden. En als de apostel die term gebruikt in 2 Korinthe 5, dan is het volgende vers. Wij dan wetende de schrik des Heren. En zo verder. Daar heb je dat vrezen en beven. Zie? Wij zouden verantwoording afleggen aan de Heer. En daarna voeg ik er maar aan toe dat de eeuwige discussie over de vraag of men nou zalig wordt door werken of zalig wordt zonder de werken, die eeuwige discussie daaromtrent, die blijft bestaan omdat men niet beseft dat het allebei waar is, maar dat het over verschillende dingen gaat, die overigens wel in elkaars verlengde liggen. Wij worden zalig, namelijk wedergeboren, zonder de werken, maar wij worden wedergeboren tot goede werken welke God voorbereid heeft. Zo staat het ook werkelijk in Efeze 2. En als ik Efeze 2 zeg, dan moet ik er meteen aan denken dat op een of andere wijze kennelijk de duivel ervoor zorgt dat we in de buurt van die teksten blijven steken, dat we daarin verdwalen. En dan de teksten die ernaast staan meteen niet meer zien, omdat alle licht valt op, gefocust wordt, zal ik maar zeggen, op vers 8. En vers 9 en 10 zien we dan niet meer. Vers 8 van Efeze 2, dat immers zegt, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, waarna men kans ziet erin te lezen dat het geloof een gave Gods is. En daar gaat de discussie voortaan over. Maar begrijp niet dat de gedachtegang een totaal andere is. Het is ook een heel simpele. En dat op theologisch niveau die discussie bestaat, vind ik helemaal onzin. Omdat zodra je het in het Grieks leest, de mogelijkheid om het is Gods gave te laten slaan op het geloof, die mogelijkheid is in het Grieks niet aanwezig. In het Nederlands kan het wel, als het zo staat. Hoewel het onlogisch is overigens, dat is weer wat anders. Maar grammaticaal is dat in het Grieks onmogelijk. Dus waarom die discussie blijft bestaan over dit vers, is mij een raadsel. Theologen moeten toch altijd Grieks leren? Eerst? Weet je het niet? Jij wel toch? Ja. Oh nee, jij moet Latijn leren, voor op die potjes. Ja, ja. Goed, nou laat maar zitten. Maar wat er staat is, uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. En niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is uit Gods gave dat gij zalig geworden zijt. Niet uit werken. En dan leg ik de klemtoon verkeerd. Niet uitwerken. Op zijt gij zalig geworden, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Niet uit, maar tot goede werken. En dat is zelfs de climax van deze hele pericoop die in vers 1 begint. Want daar staat, hij heeft u levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. Naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de mazzel lucht en de geest die nu werkt in de kinderen in ongehoorzaamheid. En zo verder. Gij hebt gewandeld in de misdaden en de zonde, terwijl gij dood waart. En vers 1 staat tegenover vers 10. Dus de cirkel rond namelijk. Want wij zijn zijn maaksel. En dus niet meer dood, maar levend gemaakt. Zoals er staat al in vers 1 en ook in vers 5. We zijn zijn maaksel, geschapen, niet in Adam, maar in Christus Jezus, tot goede werken, tegenover de misdaden en zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben. Zie je? Geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, tegenover misdaden en de zonden, na de eeuw deze wereld de overste van de macht der lucht en de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Zie? Volstrekt tegenover elkaar. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Zie? En dus spelen die goede werken wel een rol, maar pas nadat wij zalig zijn geworden, in de zin van nadat wij wedergeboren zijn. Bovendien, met de Bijbel dicht, kan ik u nog wel vertellen dat het weinig zin heeft dat men wedergeboren wordt van Gods wegen, als daarna niet de bedoeling is dat dat nieuwe leven dat we hebben ontvangen ook geleefd zal worden en dat er dus iets gedaan zal worden met of in of door dat leven. Leven is namelijk een activiteit. Leven per definitie is het oefenen van gemeenschap en leven per definitie is beweging, is actie. Dus logischerwijze, als wij kinderen God zijn, is de volgende vraag, wat verwacht de Heer nu van ons? Zie? Nou, dat deelt hij ons mee. Zo in het algemeen, voor zover nodig. Voor het andere deel is het niet nodig, omdat dat leven uit zichzelf, met hoofdletters zichzelf, omdat dat leven van Christus uit zichzelf komt tot die goede werken. En als u zegt, daar merk ik niks van, dan zeg ik, nou, dan zit u flink kans om dat te frustreren dus, hè? Om dat tegen te houden. Want dat is het hele verhaal, hoor. Bijbelse boodschap, waar Paulus dan over schrijft aan Titus, op de manier van dat men goede werken zou voorstaan als kind van God enzovoorts, hè. Dus een boodschap niet maar om die goede werken aan te geven en om de gelovigen aan te sporen om ze te doen, maar veel meer is het een kwestie daarvan dat de gelovigen erbij bepaald worden dat ze door hun eigen filosofie, hun eigen denken enzovoorts, hun eigen opvattingen dit werk van de Heer tegenhouden. Ik weet, het klinkt verschrikkelijk arrogant en bedweterig en zo, maar ik ben er stellig van overtuigd dat heel wat werk dat ons voorgehouden wordt, wat we zo nodig moeten doen als christenen, dat ons dat voorgehouden wordt door de duivel, opdat wij om zouden komen in al die dingen die wij moeten doen en die ons opgedragen worden, opdat de Heer zijn werk maar niet in ons zou kunnen doen. Dat meen ik absoluut. Ja, dan schiet me leuke dingen te binnen, maar die mag je nooit in het openbaar vertellen, hè? Ik heb het een keer meegemaakt, als jongen was het nog in een of andere gemeente. En u weet misschien niet hoe dat ging daar in die gemeente, maar dat is vrij, hè? Dat is een vrij podium, nee, helemaal geen podium, hè? Want voorgangers zijn daar niet en wie wat zeggen wil, die mag dat doen, hè? Geleid door de geest heet zoiets, geïnspireerd en, Maar wel op grond van de Bijbel. Dus er staat een broeder op met een Bijbel. Meestal wat kleiner, wat moet een beetje nonchalant gebeuren. Mensen mogen niet denken dat je erop gerekend had, want dat kan niet. Hè? Het is inspiratie van de geest, dus mocht het niet voorbereid zijn. Dan was je Bijbel open en dan las je een stukje en dan zeiden we het van of niet. Maar ik heb meegemaakt dat een broeder, die had ook zo gesproken, die had daarna zijn Bijbel vergeten mee te nemen. Dus iemand maakte hem open met zijn ding met zijn ritslaar erin. En toen vielen er allemaal van die briefjes uit, die precies erin pasten. Net iets kleiner dan de bladzijde, briefjes met aantekeningen. Ze hebben die broeder meteen de gemeente uitgezet. Want dat mag niet, je mag het niet van tevoren thuis bedenken. Dat moest dan helemaal vrij en geïnspireerd zijn door de geest. Kijk, dat is een heel ander uiterste natuurlijk. Alsof de geest ons niet zou kunnen gebruiken bij het maken van aantekeningen. Toch? Ja. Nou goed, maar dat is het andere uiterste. Maar het lijkt me ook geen goed uiterste. Maar het idee dat alles netjes georganiseerd en geregeld moet worden van A tot Z, dat is inderdaad helemaal niet goed. Want dat betekent dat daar inderdaad voor het werk van de Heer geen ruimte is. En ik bedoel het nou niet in de samenkomsten, de bijeenkomsten. Het is alleen dat ik daar een voorbeeld uit aanhaal, maar in heel ons leven is dat zo. Dat is waar het over gaat. Als wij dat allemaal op orde en geregeld hebben, bepaald hebben, ja, dan hoezo wouden wij de Heer dienen? Die heeft ons verlost van slavernij en daarna leggen wij onszelf een slavernij op. Of we laten het ons opleggen door goedbedoelde geestelijke leiders, want daar gaan ze dan soms voor door, enzovoort. Dat is wat er gebeurt. Zie. De prediking zou er juist op gericht moeten zijn dat we daarvoor openstaan. En dat we beseffen dat niet wij ons leven hoeven te regelen of in te richten. Wij dragen er wel verantwoordelijkheid voor, maar dat is maar tot op zekere hoogte. De andere hoogte is namelijk zo dat we het aan de Heer gegeven hebben en Hij staat bovenaan in ons leven. Zijn belangen gaan eerst. En de rest moet maar wachten. Nee, zuster, ik heb dingen thuis die nodig moeten gebeuren, maar dat is al 3 jaar zo. Dus langzamerhand is het niet meer urgent. Het moet nog nodiger gebeuren dan 3 jaar geleden, dat begrijpt u. Maar ja, goed, het staat niet bovenaan de lijst en zelfs niet op punt 4. Dus ja, het komt nooit aan de orde, dus zo zit het gewoon. Ik sleep ook het idee met me mee, ik heb het niet op orde, maar wat moet ik? En daarna denk ik, wat maakt het ook uit? Van wie moet het? Van mezelf? Of zo? Ik weet het niet. Ik heb er wel vrede mee zo. Maar hoe dan ook, wij zouden goede werken voorstaan. Dat staat bovenaan. Wij zouden namelijk de Heer dienen. Werken des geloofs, daar gaat het om. En die ruimte zou er in ons leven zijn. Daartoe namelijk zijn we vrijgemaakt, in de vrijheid gesteld, verlost van een wet, begrijp je me goed, verlost van een wet is in de eerste plaats de judaïstische wet, die zich bezighoudt met elk aspect van het leven. Met welke dingen er gedaan moeten worden, hoe ze gedaan moeten worden, en ook in welke volgorde en soms zelfs hoe laat. Dat wil zeggen, die bepalen het hele leven van de vroege ochtend tot de late avond als een dwangneurose, want zo kijk ik daar tegenaan. Zie? En juist daar zijn wij van verlost in de eerste plaats. En daarom gaat het niet aan dat we ons dergelijke wet opnieuw zouden laten opleggen, onder een andere naam hoor, natuurlijk. Maar u kent dat wel, hè? Daar heb ik me laatst ergens op een boekentafel een boek aangeschaft. Er staat precies in hoe je als christen je dag moet indelen. Hoe laat je moet opstaan, wat je dan eerst moet doen, hoeveel tijd je beschikbaar hebt voor het scheren. Nee, serieus. Stille tijd houden, ik weet niet meer welke volgorde dat moest. Maar stille tijd houden, dan is je dag al bijna om. Ik ken een heleboel mensen die houden kennelijk veel stille tijd. Maar goed, maar stille tijd en gebed en dat soort dingen meer. En nou goed. En dan zoveel tijd om je vrouw te zoenen voordat je naar je werk gaat. En al. Daar zijn hele boeken apart over geschreven trouwens. Wat lach je nou? Dat weet jij toch net zo goed als ik dat zo is? Ik heb toch ook een boekwinkeltje gerund? Nou goed. Je wordt ermee doodgegooid met dat spul. Ik overdrijf dat heus niet. Maar kijk, dat is nou slavernij. Integendeel, we zouden in de vrijheid staan en in het algemeen goede werken voorstaan. Want deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn voor de mensen. Prachtige uitdrukking. Die goed en nuttig zijn den mensen. Dat zijn leuke dingen voor de mensen, denk ik ten altijd. Maar dat is inderdaad wat nuttig is. Goed en nuttig is uiteraard twee keer hetzelfde. Maar voor het woord nuttig ben ik wel dankbaar. Omdat het de verwijzing is, in mijn Bijbel althans, de verwijzing is naar de eerste Korinthebrief. Waar gezegd wordt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dus die boekjes kun je ook alweer vergeten. Alle dingen zijn... Staat er toch in? Op niet mis te verstaan en wijze hoor. En ik denk altijd, als je dat dan aan iemand wil schrijven, schrijven we dan in ieder geval niet aan de Corinthiërs. Maar Paulus specifiek schreef het aan de Corinthiërs. Dus alle dingen zijn mij geoorloofd. En daarna zei hij, maar niet alle dingen stichten. Maar niet alle dingen zijn nuttig. En de tweede versie was, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Dan weet je meteen wat nuttig is. Nuttig is dat wat sticht. En stichten is het woord, wij kennen het nauwelijks meer, maar stichten is het woord dat gebruikt wordt voor de bouw van een pand, een huis, een woning. Notariële akten, die gebruiken het woord nog steeds. Hè? Daar worden huizen gesticht, worden niet gebouwd, worden gesticht. Gestichten ook, ja, maar goed. Maar goed, stichten, een woningbouw. En dan begrijpt u binnen het kader van de eerste Korinthebrief ook met gemak, want daar wordt de gemeente vergeleken met een huis dat gebouwd zal worden. En waar het dus om gaat, is om goede werken die goed zijn, namelijk nuttig, namelijk tot stichting van de gemeente, maar in bijzonder uiteraard stichting van de gemeenteleden, de mensen. De gelovige mensen wel te verstaan. Daar gaat het hier ook om. Bovendien, daar ging het toch om bij de bediening van Titus, hier op Kreta. De bouw, de stichting van de gemeente daar. En de gemeente wordt gesticht door goede werken, werken des geloofs. Al die andere werken, die dienen tot niks, brengen alleen maar verwarring en maken het dikwijls onmogelijk dat de echte goede werken uitgevoerd worden. Zien? Nou goed, daarna hebben we nog het een en ander wat deze goede werken in de weg staat. Dat is in vers 9. Ja, dat is een hele studie apart, maar vooruit. Maar er staat, maar wederstaat de dwaze vragen. En dan is de volgende vraag. Of is dat een dwaze vraag? Wat is een dwaze vraag? Want je moet toch weten welke vraag je moet wederstaan? Wat is een dwaze vraag? Wedersta de dwaze vragen. Leuk, hè? Er staat niet, geef er antwoord op. Wedersta ze, gewoon negeren. Wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen, gaat er straks nog wel op in, strijdingen over de wet. Er staat meteen achter waaraan je ze herkent, hè? Wat zijn dwaze vragen? Die vragen die onnut zijn. En ze zijn onnut omdat ze ijdel zijn. En ijdel, dat weet u, dat is gewoon het woord voor leeg. Hè? Ijdel is leeg. Ik heb het vaker meegemaakt. Nou ja, ik loop natuurlijk wel eens tegen vragen op. Ze worden mij nog wel eens gesteld, vragen in het algemeen. Maar er zijn ook inderdaad vragen bij die ik beantwoord met nou en. Ja, mijn broeder, is het nou zus of is het nou zo? Dan zeg ik nou en. Wat voor verschil maakt het? Wat maakt het uit? Wat zou het voor consequentie hebben? Nou, gewoonlijk, of heel dik, als ik het zo vraag, meestal niks dus. Anders vroeg ik het zo niet, hè. Het leidt toch tot niks. Wat maakt het uit? Volstrekt theoretische en hypothetische vragen. Die nergens toe dienen, nergens toe leiden, die niet helpen antwoord te geven op andere vragen of zo. Dingen die gewoon op zichzelf staan en die verder nergens toe dienen. Nou goed, maar daar kan je dagwerk van hebben dus. Hè? Ik wel tenminste. Sinds internet krijg ik veel meer van dit soort vragen. Alleen maar iemand die dan bijvoorbeeld zegt, kijk eens even op de site Elia 777, moet je niet doen. Moet je niet doen. .com. Nee, .org. En dan zie ik je dinsdag en dan, dan wil ik wat van je horen wat je ervan vindt. Ja, hoor eens. Ik kan er wel dagwerk van hebben. Hè? Of wat Elia nou weer gezegd heeft. Kan, want het lijkt toch wel erg op wat wij geloven. Ja, dat is altijd zo, ja. Ik zeg altijd, als je leugens verkondigt, moet je toch zorgen dat ze een beetje in de buurt van de waarheid blijven. Anders val je meteen door de mand en dan werkt het helemaal niet. Maar goed, maar daar kun je dagwerk van hebben. Maar er staat hier gewoon wederstaande dwaze vragen en geslachtsteken en twistingen en strijding over de wet zijn onnut omdat ze ijdel zijn. Het leidt tot niets, je hebt er verder helemaal niks aan. Voor je praktische leven niet, maar dat is natuurlijk al tamelijk gauw schijnbaar zo. Omdat van een heleboel dingen is niet meteen aan te geven wat voor praktische consequenties het wellicht zou kunnen hebben in je leven. Maar ook in de leerstellige zaken komen dikwijls vragen naar voren die ook verder geen enkele consequenties hebben. Die alleen van doen hebben met getheoretiseer en zelfs met hoogmoed. Zo van hoor mij nou eens even iets interessants uitdenken. Wat vind je ervan? Nou goed. En vroeger zei ik dan interessant, maar ga door. Die heb ik niet van mezelf trouwens. Hè. En tegenwoordig zeg ik alleen nog, how interesting, heb ik een Engelsman eens horen zeggen. Met een verveeld gezicht op een golfbaan liep hij rond. Wij hadden een vraag waar de Jesus wel was. Ja, nou, die was een paar honderd meter verderop. Maar hij wist het niet. Jesus wel, ja, dat zou de Heer Jezus geweest zijn. Zo. Very interesting, zei hij. Maar laat maar alsjeblieft een partijtje golf uitspelen. Zie? En dat vind ik ook met dit soort dwaze vragen. Ik heb die hobby niet om interessante dingen uit te denken. Of te kijken of ik een theorie kan ontwikkelen die bijbels kan onderbouwen achteraf of iets dergelijks. Daar heb ik niet de minste behoefte aan. Het heeft ook geen zin namelijk. Het houdt je bezig. Het houdt vele mensen bezig, ik ben me dat bewust. Ik zeg altijd, ik heb ook al een paar meter van die boeken in de kast staan. Wat echt te zot voor woorden is wat er allemaal in staat. Na jaren blijkt dat vanzelf, want er is het meeste wat er uiteengezet wordt in ieder geval achterhaald. Dus vooruit dan maar weer. Het is een mooi voorbeeld van hoe je de mensen bezig kunt houden. En hoe sommige mensen hun leven lang bezig blijven met allerlei van dat soort onzin. Zie, wat vind je ervan? Niks, onnut. Ijdel. Nou, bijbels was, oké. Okay. Maar al dat getheoretiseerd, dient gewoon tot niks. Voor de goede orde deel ik u nog even mee naar aanleiding van vers 8. Dat daar weliswaar staat, die aan God geloven, maar u begrijpt dat het woordje aan toch wel een vreemde term is, hè? Daar. Je mag het woord dus gewoon helemaal doorstrepen. Er staat gewoon die God geloven. En ergens aan geloven, ik zou niet weten wat dat zou moeten betekenen. Toch? Dus gewoon die God geloven. Maar we waren bij vers 9. Wederstaat de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet, want ze zijn onnut en ijdel. Zijn woorden die wij inderdaad ook terugvinden in 1 Timotheus 1 reeds. Zelfs in de aanhef van de brief, waaruit maar volgt dat het ongeveer het belangrijkste onderwerp is. Eigenlijk ook van de brief. Ik geef meteen aan hoe belangrijk het is. 1 Timotheus 1, vers. Vanaf vers 3. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven. De man was beter af dan Titus op Kreta, maar vooruit. In Efeze had je altijd nog Diana, dus dat lijkt me wel gezellig. Maar vooruit. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Er waren er dus die wel een andere leer leerden. vers 4, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer vragen voortbrengen dan stichting, daar heb je het woord weer, opbouw, dan stichting God die in het geloof is. En de term oneindelijke geslachtsrekeningen wil niet zeggen dat er geen eind komt aan de geslachtsrekening. Het wil zeggen dat die geslachtsrekeningen doelloos zijn, want einde betekent doel in de Statenvertaling in elk geval. Zinloze, ijdele, dus geslachtsrekeningen die nergens toe dienen, we hebben het daar nog over. En woorden van deze strekking worden zelfs herhaald in 1 Timotheus 4, vers 7. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen u zelf tot godzaligheid. Want daar gaat het om die godzaligheid. Daar staat het trouwens eigenlijk in hoofdstuk 1 ook bij, dat was vers 5. Het doel van het gebod is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Dat is die godzaligheid. En wat hier oudwijfse fabelen heeft, 1 Timotheus 4 vers 7, vertaal ik altijd met Griekse fabelen. Maar hoe dat komt ga ik u nou niet uitleggen. Ik geloof dat dit een misverstand is, dat men het woord niet helemaal begrijpt. Maar vooruit. De Bijbel spreekt namelijk over Griekse fabelen in dit vers. En in de andere plaats over Joodse fabelen. En dan heb je nog Petrus die het heeft over kunstig verdichte fabelen. Zoals zoiets, als je leugens vertelt moet je ze wel op literair verantwoorde wijze vormgeven natuurlijk. Want anders heeft het helemaal geen impact. Hè. Dan is het altijd nog literatuur en dan komt het op je... Op je examenlijst staan, weet zo'n ding. Je literatuurlijstje te staan voor je middelbare school. Hè. Er staat onzin in die boeken, maar de wijze waarop het verwoord is, maakt het de moeite waard schijnbaar om het te lezen. Ik persoonlijk heb zo'n andere opvattingen daarover. Ik denk altijd, als de inhoud goed is, dan maakt het me niet meer zoveel uit of het wel literair verantwoord is. Hoewel ik dat laatste wel prefereer, overigens. Ja, daar ben ik heel jaloers op eigenlijk. Hè? Mensen die mooi kunnen schrijven. Hoe krijgen ze het onder woorden? Johan Bos, hoe hij de dingen onder woorden kan brengen. Fantastisch vind ik zoiets. Ik kan het niet. Maar goed. Terug naar Titus 3 dan. Hè? Wedersta de dwaze vragen. Vragen die nergens op slaan, die nergens toe leiden, die totaal zinloos zijn. En geslachtsrekeningen, begrijp u me vooral niet verkeerd, geslachtsrekeningen hebben we twee soorten van. De ene is de soort die we in de Bijbel tegenkomen als onderdeel van het woord Gods. Die zou men dus niet verwerpen. Nou, in ieder geval hebben we de twee lange geslachtsrekeningen, verhoudingsgewijs althans, lang, van Matthäus 1 en Lucas 3. Van de Heer Jezus zelf. Die dingen staan er uiteraard niet voor niks. En onderweg in het Oude Testament komen we onderdelen van diezelfde geslachtsrekening overigens tegen. Want het leuke van de Bijbelse geslachtsrekeningen is dat ze allen uitkomen bij de Heer Jezus. Van Adam tot Christus. Ze staan er uiteraard niet voor niks. Dus daar slaat het niet op. Het kan dus alleen nog slaan op de geslachtsrekening en dus afstamming eventueel van de gelovigen zelf. Maar ze worden doelloos, zinloos, ijdel genoemd. Niettemin zijn ze er wel, maar de vraag is natuurlijk, waarom zou een gelovige, een kind van God, belang hebben, wat voor belang zou je bij hebben, bij zijn eigen, of die van anderen, bij zijn eigen geslachtsrekening? En er zijn dan, denk ik, twee antwoorden op, al kun je het ook tot één terugbrengen. De ene is dat iemand zo nodig moet aantonen of bewijzen dat hij Joods is. Nou ja, ik aarzel om het te zeggen, want terwijl ik het zeg, denk ik, ja, en wat maakt dat dan uit? Maar dat is nou juist waar het over gaat hier. Hè? Het maakt namelijk niks uit, maar er zijn er nog altijd, tot in onze dagen, die denken dat het wel wat uitmaakt. Sommigen denken dat Joden meer zijn dan christenen. En nog meer is waarschijnlijk een Joodse christen. Die niet eens zo heet meer tegenwoordig. Want dan is hij een christen en men wil hem er graag boven plaatsen. Dus heet hij Messias beleidende Jood. Dat is dan weer meer dan Messias beleidende Heiden, zeker. Waarom lachen jullie nou? Nou ja, er staat in de Bijbel dat buiten de gemeente geen onderscheid is tussen Jood en Griek, want ze moeten allemaal op dezelfde wijze zalig worden. Het staat zwart op wit meerdere malen, in elk geval in de eerste hoofdstukken van de Romeinen. Bij herhaling, dat is het einde van dus die discussie. En in de gemeente, er staat, daar is Jood nog Griek. Of er staat in Efeze 2, hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. Enzovoorts. En tot de gelovigen uit de heidenen wordt gezegd dat ze gebouwd worden op hetzelfde fundament, omdat er geen verschil is. Tot één, en niet twee, tot één woonstede enkelvoud Gods in de geest. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En bovendien staat er daarna nog een halve bladzijde verder, maar dat is inmiddels Efeze 3, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van precies dezelfde beloften. Met andere woorden, buiten de gemeente bestaat het onderscheid niet. In de gemeente bestaat het onderscheid niet. Heeft het dan geen belang of iemand Jood of Heiden is? Dan zeg ik, nee, nu niet. In de toekomst, na de opname van de gemeente, wel. Maar dat zeg ik met aarzeling, omdat het voor het individu, de Jood enkelvoud of de Heiden, toch weer niks uitmaakt. Waar het wat voor uitmaakt, is voor het volk als zodanig. Omdat het volk Israël als volk geroepen is tot dat ambt van koning en priester, koninklijk priesterlijk volk. En dus ingezet wordt bij het werk Gods om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Dat betekent in de eerste plaats bij de prediking van het evangelie aan alle volkeren dus. Hetgeen dringend noodzakelijk is als de gemeente weg is en er dus helemaal geen gelovige meer op aarde is. Dan is er werk aan de winkel dus vervolgens. Nou goed, dus de roeping van Israël als volk. Maar wat maakt het mij uit? Ik bedoel, ook in onze dagen zijn er heidenen die voor dat werk aangesteld worden. Om het evangelie te prediken. Nu in onze gemeentelijke bedeling. En anderzijds zijn er Joden die tot geloof komen en die worden daarvoor niet ingezet. Ik bedoel, het maakt echt niet zoveel uit, voor het individu niet. Je kunt niet zeggen, heer, maar ik ben een Jood van huis uit en ik ben een gelovige in die bedeling dan. Hè? En dus moet ik er nou op uitgaan, dan zegt de heer, nou blijf jij maar mooi aan het thuisfront zitten, de administratie doen. Hè? Kun je ook een heiden laten doen of een andere burger. Hè? Op kantoor toch, burgers inzetten, heet zoiets. Nou goed, ik bedoel, voor het individu zegt dat weinig, maar voor het volk wel. Maar in onze bedeling liggen die zaken nou helemaal niet zo. Speelt absoluut geen rol. Dus of men kan aantonen of men Joods is of niet, doet er weinig toe. Bovendien ben ik van mening dat het helemaal niet aan te tonen is van niemand. Want waar zijn die geslachtsrekeningen dan? Waar zijn ze dan? Ze kunnen je wel alles wijsmaken. Dat zei Ezra, geloof ik ook, hè? En die zei, ja, dat kan wel zijn dat je beweert Levitisch te zijn, maar ja, je kan het niet bewijzen. Dus laat maar zitten. We wachten maar tot er een priester staat met Urim en Tumim, dat staat erbij, hè? En dan zien we wel weer verder. Nou goed, dat is het ene. Men zou kunnen bewijzen dat men een Jood is, so what? Wat maakt het uit? Het heeft geen enkele zin. De andere is, en daar wordt meestal helemaal niet aan gedacht, maar de andere is natuurlijk, en die lijkt mij trouwens veel interessanter, is dat men kan aantonen dat men weliswaar een Israëliet is, maar geen Jood. En die ligt eigenlijk veel meer voor de hand, want als ik het op de kaart bekijk, waar al zo die apostelen gewerkt hebben, en dan blijf ik binnen het Bijbels kader. Ik heb het niet over waar die apostelen gebleven zijn, volgens andere overleveringen dan de Bijbel. Maar als ik blijf binnen Bijbels kader en ik bekijk de kaarten, dan denk ik, nou, waar ze geweest zijn, daar wonen allemaal Kelten. En hoe je dat ook keert of wendt, ik las het van de week nog ergens. Van de Kelten weten we niet waar ze vandaan komen. Leuk, hè? Wij weten niet waar ze vandaan komen. We weten er wel waar ze vandaan komen. Maar niet echt. Hè? Niet echt helemaal tot we weten ongeveer uit welke buurt ze kwamen. Maar wat hun afkomst is, weten wij niet. Ze de lijn terugvoeren. Maar er loopt een andere lijn, dat heb ik u vaak genoeg verteld. Wij weten waar de 10 stammen naartoe gegaan zijn, maar niet waar ze daarna gebleven zijn. En laat het nou precies dezelfde plek zijn. Waar de Kelten vandaan kwamen, daar zijn de 10 stammen heen verdwenen. Hey, je moet dus wel erg dom zijn, denk ik, om niet de goede conclusie te trekken. Dat meen ik serieus. Ik weet niet wat ik hier kort geleden erover gezegd heb. Ik wil er liever niet elke keer op ingaan. Maar ik wil u wel op het hart drukken, ondanks dat ik er liever niet over spreek, omdat het strikt genomen geen bijbelstudie is. Mag ik het dus eigenlijk ook niet doen. Ik wil u wel op het hart drukken dat het bewijsmateriaal daarvoor zo overweldigend is. Dat meen ik serieus. Dat is echt zo. Dat het niet in het leerboekje geschiedenis van de middelbare school staat. Ja, dat kan ik niet helpen. Huh? En dat de juffrouw het daar op de lagere school het niet vertelt. Nou ja, maar als die het zou verteld hebben, zouden we er geen problemen mee hebben. Maar daar staat het niet in. Het interesseert verder ook niemand. Niemand heeft er enig belang bij. Enzovoort. Dus het wordt niet verteld. Zie? Maar het is absoluut... Nou ja, 100% mag je niet zeggen. Maar het is absoluut bekend hoe dat in elkaar steekt. Daar kan ook echt geen twijfel over bestaan. Je hoeft maar een kaartje te zien van de grote volksverhuizingen. Zomaar even kijken waar die bevolking van West-Europa vandaan komt. Niet alleen de Kelten, maar later ook de Angelen en Saksen en hoe ze verder maar geheten hebben. Want ze gingen onder een heleboel namen, die verschillende... groepen van volken of stammen van volken, net zoals je hebben wilt. Maar ze komen allemaal van achter de Zwarte Zee, zal ik maar zeggen, en van over de Caucasus. U en ik, wij blanken. Dus ik kijk even rond, want je mag het niet hardop zeggen meer. Maar ze hebben nog niet verteld hoe je het dan wel moet zeggen. Ja, hè? Maar wij zijn een Caucasisch ras, wist u dat? Dat zijn wij, Caucasisch ras. Het is een eind lopen naar de Caucasus. Hè? En dat betekent niet eens dat we uit de Caucasus komen. Het betekent dat we ervan overkomen, uiteraard. Over de Caucasus. Ja. En wat ligt er over de Caucasus? Medië. Het land der Meden. Nou, dat is waar het 10 stammen heen gegaan zijn. Het lijkt absoluut geen enkele twijfel. En dat is niet het, ik noem je nou één lijn. Zoals die twee lijnen komen bij elkaar. Logisch lopen ze door. Maar dat is maar een dun draadje wat ik nu trek. Maar er is zoveel bewijs voor aan oude inscripties. En zelfs zwart op wit in boeken zelfs. Hè. Ja. 4 Ezra is ook altijd een mooie. Vergeet hem al. Ik moet dus een briefje in mijn Bijbel leggen. Kan ik hem een keer voorlezen? Uit 4 Ezra. Nee, is een apocrief boek. Maar het is natuurlijk toch een historisch boek. En daar staat ook keurig in een paar teksten hoe dat gegaan is met die 10 stammen. Weggevoerd naar Medië, maar daar vermenigvuldigden ze zich nogal snel. En dus hadden ze geen ruimte meer. En ze zijn weggetrokken naar het noorden, de berg over. Dat is de Caucasus inderdaad, naar een land waar nog nooit iemand gewoond heeft. En er staat er nog iets bij, geloof ik zelfs, als ik me goed herinner, van dat ze, als de Messias komt, dat ze daar weer van teruggehaald zullen worden. Waar het is. Europa, daar komt de hele Europese bevolking vandaan. Ook voor zover die bevolking er al was honderden jaren voor Christus. Komt allemaal uit Israël. Die oude, wat men allemaal aan die Foniciërs toeschrijft, vergeet het maar rustig. Die Foniciërs, dat waren maar een paar man. In meerderheid waren het Israëlieten. En met nadruk aan de stam van Dan. Dat is aantoonbaar. Dat is gewoon historie, dat staat zwart op wit. Dat zijn geschriften. En er is vaak veel meer bewijs voor dan vele andere historische gebeurtenissen die wij kennen. En waarvan dan hier en daar misschien een zinnetje staat in het een of andere historische geschiedkundige boek. Van een oude historicus of zo. Maar dit is vaak veel beter gedocumenteerd nog dan wat wij in algemene geschiedenis op school onderwezen krijgen. Dat is echt waar. Zie je? Maar omdat men er geen belang bij heeft, nou ja, laat men het liggen. En misschien is dat ook wel goed. Maar goed, wij als gelovigen zouden dit soort dingen dan toch leren verstaan. Ik ben ervan overtuigd dat die lui in waar de apostelen het evangelie brachten, heel goed wisten wie ze waren en dat de apostelen het ook wisten. Heel nadrukkelijk. Dat moet wel, dat is dan ook de reden waarom het niet expliciet of nauwelijks expliciet in de Bijbel staat. Het staat er wel expliciet hoor. Minstens op twee schriftplaatsen zeg ik altijd. De ene is die van Paulus in Handelingen, als hij spreekt over de 12 geslachten van Israël, voor wie hij een bediening heeft. En die op hem wachten staat er. Dat zegt hij tegen wie het maar was. Hè? En de andere is natuurlijk Jacobus aan de 12 stammen in de verstrooiing, veronderstelde op zijn minst dat de brief ergens bezorgd kon worden en dat hij wist waar. Het is ook niet zo moeilijk, wij weten waar die Kelten woonden in die dagen, rondom de Middellandse Zee. Dat is precies het gebied dat in elk geval door de apostelen bereisd is geworden. Daarna nog wat uitgebreider, maar dat staat dan niet meer in de Bijbel, dat is het enige. Maar men zou het zich kunnen afvragen van wie stammen wij af, wie zijn wij, identiteit, naar de mens. En Paulus zegt, nou dat soort dingen slaat nergens op, heeft geen enkele zin, dat zeg ik ook altijd erbij, al met grote nadruk en in de richting van de Brits-Israël beweging in Nederland of Engeland of Amerika of Canada of waar het maar is. Het maakt voor ons niet uit. Wij zijn kinderen Gods, op grond van wedergeboorte en wie wij waren speelt geen rol. Wat wel een rol speelt, dat zeg ik er ook elke keer bij, wat wel een rol speelt, is dat in de tijd de eerste koning of de eerste vorstenhuis wat officieel kwam tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, dus tot geloof in hem, dat speelt een rol. Dat moet Efraïm geweest zijn. Op grond van de oud-testamentische profetie, zwarte pit. Dat moet Efraïm geweest zijn. Moet een rechtstreekse afstammeling geweest zijn van Jozua, van Jerobeam, maar in ieder geval van Efraïm en dus van Jozef. En wij weten wie het was, dat kun je in de Rooms-Katholieke Kerk navragen, dat waren de Britten. Dat staat ook als een paal boven water en daarmee is mijn verhaal, daarmee eigenlijk voldoende onderbouwd. Meer hoef ik daar eigenlijk niet over te zeggen. Maar goed, maar wat ons betreft, wel, dus zeker, het kan zijn dat wij Israëlieten zijn van huis uit. Nou en? We zijn voor eeuwig verloren als we niet geloven in de Heer Jezus Christus. En als we wel in hem geloven, zijn we voor eeuwig behouden. Maar niet omdat we Israëlieten zijn. Dus het speelt echt geen rol van enige betekenis voor ons individueel. Daar gaat het maar om. En dus wederstaat de geslachtsrekeningen waarvan in 1 Timotheus 1 dan staat, ze hebben geen doel, ze leiden tot niks en zo verder. Goed, en dan twistingen en strijdingen, dat is hetzelfde, twistingen en strijdingen over de wet. Op dezelfde manier staat het ook in 1 Timotheus 1. Want er staat meteen bij dat de apostel wel degelijk de wet in gedachten heeft, hè. Vanaf vers 6 staat dat in 1 Timotheus 1. Van de welke sommigen afgeweken zijn, van ongeveinsd geloof namelijk. En zich gewend hebben tot ijdelspreking willende leraars der wet zijn. En dan zegt de apostel heel grof. Niet verstaande wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Dat is twee keer hetzelfde. Hij zegt, ze weten niet waar het over gaat. Ze hebben geen idee. Ook van die wet niet. Zie je. Maar degene die leraren der wet willen zijn, willen macht uitoefenen over anderen. Dat is het hele verhaal. Dat is wat de duivel dus ook doet. Die alle belang had bij de boom der kennis des goeds en des kwaads. Die had er aandelen in, zal ik maar zeggen. Degene die het geweld des doods had. Boom der kennis des goeds en des kwaads. Macht uitoefenen over de mens. Zie, wat dat toch is, daar begrijp ik niks van. Maar ja, het schijnt dat de duivel het heeft uitgevonden en dat vele mensen heel goed begrijpen waar het dan over gaat. Ze willen macht uitoefenen. Maar dat zou niet moeten, integendeel. Wij leven uit de genade Gods. En dus twistingen en strijdingen over de wet zijn inderdaad onnut en ijdel. Maar begrijp me goed, onder twistingen en strijdingen over de wet kan alleen maar verstaan worden vragen over mag dit of mag het niet? Of moeten wij zus of moeten wij zo? Moeten wij de Sabbat onderhouden of niet? Is de zondag in de plaats van de Sabbat gekomen of niet? Is de doop in de plaats gekomen van de besnijdenis of niet? Moet er gedood worden of niet? Moet er besneden worden of niet? En al dat soort zaken. Nee, om maar op een beetje theologisch niveau te blijven, want voor het dagelijks leven gelden nogal wat vragen. Is het toegestaan of niet? Mijn antwoord op zulke vragen is ook altijd, nou en? Is het toegestaan of niet? He? Zal ik mijn nek weer eens uitsteken? Mag een christen scheiden? Echt scheiden bedoel ik. Mag dat? Nou en? Zo wat? Aangenomen dat het al gebeurd is, dan is het te laat als ik zeg nee. Wat dan? He? Mag een christen stelen? Aangenomen dat hij dat al lang gedaan heeft, wat dan? En aangenomen dat hij het nog niet gedaan heeft, wat dan? Het antwoord is, ja jongens, dat maakt niks uit. Echt niet. Alle dingen zijn mij geoorloofd, niet alle dingen zijn nuttig. En of het nuttig is, is aan onze eigen beoordeling overgelaten. Naar het inzicht dat we hebben, en als we geen inzicht hebben, is dat onze eigen schuld. Want de Heer wil ons onderwijzen. Zo zit het gewoon. Nee, niet over wat wel en wat niet mag, maar over wat het betekent om te leven uit genade. Zodat we leren in te zien dat het niet gaat om mag wel of mag niet, maar dat het gaat om of onze levens zijn tot eer van de Heer. En de norm daarbij is niet de wet. De norm daarbij is die van werken des geloofs. Werken tot eer van de Heer. Het gaat erom of zijn leven in ons geleefd wordt. Dat is echt het idee. Waarna ik u talloze voorbeelden kan geven van gelovigen in Oude en Nieuw Testamentische tijd, bij wie er in het leven van alles misging naar de normen van de wet, maar ze werden niettemin van Gods wegen gebruikt. Spreekwoordelijk is natuurlijk altijd nog David, een man naar Gods hart, maar weet u wat hij uitgevreten heeft? Vraag dat maar aan zijn buurvrouw. Nou. Had iets met bad te maken. Maar goed. Laat maar zitten. Ja, of je dat nou begrijpt of niet nu vanavond. Ja, dat weet ik dus ook niet. Maar ja, dat is een heel ander onderwerp. Maar wat de apostel zegt is. Ja, die weet, wie het daarover heeft. Ja, die weet helemaal niet wat het over gaat eigenlijk. Zie? Waar het om gaat is ongeveinsd geloof. 1 Timotheus 1 vers 5. Rein hart, goed geweten, ongeveinsd geloof. Daarvan zou men niet afwijken. En als men er wel van afwijkt, komt men onvermijdelijk terecht bij ijdelspreking, namelijk onderwijs in de wet. Kijk, er zijn maar twee bomen. De boom des levens. En als je die niet wil, dan is er alleen de boom der kennis des goeds en des kwaads. Kortom, je leeft uit geloof of je leeft onder de wet. Een wet van mijn part. Maakt niet uit welke eerste beginsel der wereld heet dat. En het heet niet voor niks zo. Dat is de wereld. En juist daarvan zijn we verlost. Daar zijn we uitgetrokken. Opdat we zouden eten van de boom des levens. Toen zei iemand, ja, maar dat kan toch niet. Want Adam werd de hof uitgezonden. Nadat hij gegeten had van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En hij kon niet meer terug naar de boom des levens. Ze zeggen, ja, dat kon wel. Maar dan ging alleen onderweg zijn kop eraf. Via die gerub met dat zwaard. En dat is wat met ons als gelovigen gebeurd is. Gestorven na de oude mens. Maar sindsdien eten we toch van de boom des levens. Dan zeg je, dat is een wonder. Dan zeg ik, ja precies, dat is een wonder. Maar het kan wel, zo werkt het. Met Christus gestorven. En sindsdien hebben wij deel aan die gerub. Aan die eerstgeborene, want dat is wat het woord eigenlijk betekent. Hebben we deel aan Christus. Zie? Nou goed. En zijn wij in die hof. Nou ja. Terug weer naar Titus 3. Twistingen en strijdingen over de wet. En je kan er flink ruzie over krijgen hoor. Dat soort dingen. Omdat het uiteraard de oude mens activeert. Daar heb je zo ruzie. Hè? Want dat is wat de wet doet immers. De oude mens activeren, de zonde, het vlees activeren. Maar er staat, ze zijn onnut en dus leeg, ijdel. En dus zeker niet opbouwend. Ze stichten niet deze problemen. Het zijn dus allemaal dwaze vragen. Inclusief de geslachtsrekeningen en de strijdingen over de wet. Het is allemaal dwaze vragen. Het leidt tot niks. En daarna vers 10, verwerp een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning. En dan gaan we weer, wij willen dan wel graag eerst weten wat een ketterse mens is. Wat maakt iemand tot een ketter? Het woord ketter komt trouwens, nou ja, laat ik dat niet vertellen waar het vandaan komt. Ik kom van de Kataren. Maar goed, dat is een beetje een vreemd woord eigenlijk. Men zou het eigenlijk met een hoofdletter moeten schrijven, als u het mij vraagt. Maar goed, dat ga ik maar niet uitleggen. Maar er staat het woord hereticus, een ketter, een hereticus. En iemand die een dwaalleer volgt, maken wij daarvan in het Nederlands. In werkelijkheid, het woord hereticus, hereticus komt van heretizo, namelijk een keuze maken. De idee is gewoon dat wat hier een ketterse mens heet, is iemand die een andere keus gemaakt heeft. En eventueel anderen ook tot die keuze dwingt natuurlijk, want dat is vaak het gevolg daarvan. En wat voor keuze dat is, ja, dat staat hier niet bij natuurlijk. Maar in 1 Timotheus stond het er wel bij, hè. Want daar staat inderdaad in vers 6, ongeveer het geloof van vers 5 en dan weer vers 6, van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking. Ze zijn een andere weg ingegaan. Ze hebben een andere keuze gemaakt. Maakt hen tot een hereticos. En welke keuze dat is, dat staat er dus in 1 Timotheus. Maar ik heb hem je ook al gezegd, hè, aan de hand van het beeld van die twee bomen. Men eet van de boom des levens. En een ketter is dus iemand die in plaats van eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Sorry, begrijp je me goed? Ik heb van jongs af aan en van huis uit en ook in mijn verdere leven nooit enige binding gehad met welk kerkgenootschap en welke kerkelijke leer dan ook. Ik schop er ook niet tegen, maar ik heb er niks mee en meestal weet ik er ook niks van. En ik doe altijd mijn best om dat ook zo te houden. Dat spreekt makkelijker. Maar wat hier staat, eigenlijk dus, of eigenlijk moet u weer uit, hè. Wat hier staat, is dat een ketter is iemand die kiest voor de wet in plaats van voor de genade. Toch? En dat het woord ketter doorgaat voor een scheldwoord, ik heb het nog nooit zo gebruikt, dus daar heb ik dus ook al niks mee. Maar gewoon alleen met de Bijbel, en dat is de enige goede manier natuurlijk, kom je alleen maar tot die conclusie. Een ketter is iemand die afwijkt, dat is wat het woord betekent, die een andere keus maakt, die verdeeldheid maakt of brengt, maar eigenlijk is het woord voor een keuze maken. Ik kies dus iets anders. Tegenover ongeveins geloof staat dan inderdaad de wet en werken der wet enzovoorts. En dat lijkt me ook in dit schriftgedeelte van Titus 3 goed te passen. Mede omdat het laatste woord ongeveer voor vers 10 is de wet, hè? Namelijk twistingen en strijdingen over de wet. En dan meteen verwerp een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning. Over wie gaat het dan? Ook binnen de smalle context, geen probleem. En dat is ook wat het christelijk leven het meest bedreigt. Daar hebben we het natuurlijk ook al wel eerder over gehad. Maar dat is echt zo. Leven uit geloof, leven uit genade wordt in de praktijk eigenlijk alleen maar bedreigd door wet. Dat is de enige vijand die er is. En of dat dan de zogeheten christelijke wet is, of het is Joodse wet, of het is, want die is ook heel sterk altijd geweest, de Mohammedaanse wet. Want dat is het grote alternatief de eeuwen door geweest. Hè. Ik ga er liever nou niet op in, maar het is wel zo. Christendom is altijd bedreigd geworden, punt 1, door de Joden. Daar begint het mee in Handelingen. Ze zijn in de minderheid, dus ja, op den duur werkt dat niet echt meer. Maar in der tijd waren zij de grote primaire vijanden van het christendom. Christenvervolging kwam oorspronkelijk van de Joden vandaan. Al gebruikten zij de heidenen. Dat is al in Handelingen. gebruikten ze de heidenen voor hun doel. Ze waren listig genoeg, want mensen die onder de wet leven, die ontwikkelen vanzelf listigheid. Het is zo. Vraag het maar aan uw advocaat. Een listig man. Leeft onder de wet. En dus moet hij zien om er onderuit te komen. Dat gaat met list en zo. Ik heb van broeder Bos wel eens een verhaal gehoord. Die was goed, had een goede kennis. Goede kennis. Was een of andere bloemenexporteur. Ook mag niet te veel vertellen. Een of andere bloemenexporteur, maar in ieder geval van Joodse huizen. En spraken elkaar wel eens. En dan kwam Johan met hem samen lunch of zoiets. En dan zei hij tegen Johan op, met zo'n Jiddisch accent. Broodje ham. En, ja, Johan zei, lust voor broodje ham. En dan was het ober, twee broodjes ham. Dan zei Johan, nee, ik hoef er maar één. Dat maakt niet uit, twee broodjes ham. En dan had Johan er één op, bleef die ene liggen. En dan nam hij, de Jood, nam alsnog dat broodje ham. Wat hij dus niet eten mocht, volgens de Joodse wet. Maar er was een list, hè, want anders bleef het liggen. Dan werd het weggegooid. Dat is ook tegen de wet. Dat mag ook niet. Dus ze zat... Zo werd zoiets. Dus had hij broodje ham. Want, nou goed. Zo werken die dingen. Dat is dus listigheid. Een leuke. Voor ons, althans. He? Maar inderdaad, het christendom is bedreigd geworden primair door het jodendom, zoals de Bijbelse geschiedenis dat ook ons aanreikt. En in de tweede plaats, de eeuwen door in ieder geval sinds de zesde eeuw, door het Mohammedanisme. En dat is dus nu weer zo, zeggen wij. En we doen net alsof het uit de lucht komt vallen. Nou, kwam er wel wat uit de lucht vallen. Maar... Nou ja, goed, ik wil daar geen grapjes over, maar echt niet. Maar zo is het wel. Ik bedoel, het is altijd zo geweest. En dat blijft zo tot aan de wederkomst van Christus aan toe. Dus ook goed bijbels te onderbouwen dat zo is. Maar het is wet. Het is godsdienst met voorschriften voor het leven. Hou je hier aan en dan komt alles goed. En dat is waar Ismaël... En Esau en Amalek voorstaan, ook in de Bijbel. Voor eerste beginselen der wereld geïnspireerd door de duivel. Ik zal het wel niet mogen zeggen. Dan krijg ik weer dat Joodse bureau achter me, hoe heet het ook alweer? Weet ik veel. Hè? Is hij zo? Wil me niet te binnen schieten. Sidi, in elk geval, ja, dat is inderdaad. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Maar het is in ieder geval bijbels verantwoord om het zo te zeggen. Zo gaat dat. En dus, als er iets ketters is, dan zegt Paulus, dan is het dat. Logischerwijze, wet. Want we zijn in de vrijheid geplaatst. Verwerp dus een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning... En dus een leuke gelegenheid om dit woord vermaning eens uit te leggen. Het komt minder vaak voor dan wij het in onze Bijbel zien staan. In veel gevallen is het de vertaling van dat woord voor vertroosting.